Welkom allemaal. Je zag al, het heeft even wat tijd gekost om actief te worden. Wat probleempjes met het scherm. Ik ben nu ook nog even de emulator aan het starten. De Android emulator is bekend traag. Dus ik ben nu nog even wat dingetjes aan het opzetten. Ik moest net even mijn PC herstarten. Dus dat soort dingen zal ik even aan het begin moeten doen om aan het einde niet in de problemen te gaan komen. Dus dat loopt nu nog even. Dus ik ga straks ook even kijken of ik de Windows Phone emulator kan starten, alhoewel die wat sneller is. Welkom. One tool to rule. Ik ga jullie vandaag meenemen in de wereld van cross-platform development. En mijn doel is om jullie te laten zien wat je kan doen, welke architectuur je moet gebruiken en waarom je cross-platform moet doen. Heeft iemand enig idee welke tool ik bedoel, als ik zeg? One tool. Ik hoor? Xamarin? Nee.
Visual Studio.
Visual Studio, precies. Het is de tool waar we allemaal van dromen. En Xamarin is leuk, maar het is maar heel beperkt inzetbaar, omdat het eigenlijk alleen maar voor Android en voor iOS is. Dus one tool to rule, Visual Studio. Oh, ik zal mezelf nog even introduceren. Mark Wildenberg, development consultant binnen Microsoft. In het dagelijks leven hou ik me bezig met alles wat development is, dus niet alleen app development. Mijn klikker valt uit elkaar. Cross-platform development is er zeker geen van. Dit is echt iets wat ik erbij doe, waar mijn eigen interesse ligt in app development, wat is er allemaal mogelijk. En in het dagelijks leven hou ik me veel meer bezig met Visual Studio, TFS, web. Hoe kun je fatsoenlijk een ontwikkelstraat inrichten? Hoe ontwikkel je software? Nou, en dat soort vraagstukken. Doe ik niet voor Microsoft zelf. Ik ben consultant. Dat betekent dat ik voor bedrijven of dat ik bedrijven help met het ontwikkelen van software. Nou, developing voor meerdere platformen is moeilijk. But there is a way out. Dus ik wil in het begin even kijken van, wat is Xamarin, hoe kan je het positioneren en waarom zou je het willen gebruiken? En daarna ga ik direct over naar het opzetten van een architectuur. Nou, ik heb besloten om het te doen aan de hand van codevoorbeeldjes te implementeren en dan te kijken wat het doet met mijn architectuur en dan te kijken hoeveel code reuse we ongeveer hebben. Dus ik hoor graag van jullie achteraf of jullie dat iets vonden of dat jullie zeggen van, doe dat nooit meer. Ik heb ook wel geprobeerd om zoveel mogelijk in snippets te zetten, zodat we wel wat voortgang houden en dat we niet de hele tijd achter het toetsenbord zitten. Goed. Wat is er allemaal aanwezig? Mobile is de single largest technology innovation of all time. Betekent het dat de hele wereld achter apps aan het rennen is. Sneller dan de PC opgekomen is, hè? One PC in every home. Sneller dan de internetboom. En sneller dan de recente sociale social networking trend die we zien. Het is zeker geen hype, hè, want het is iets wat echt blijft. Nu zie je dat enterprises daar op zich wat achteraan hobbelen. Maar wel heel druk bezig zijn om mobile te adopteren. Bedrijven moeten mee en zien zich dan geconfronteerd dat ze meerdere platformen moeten ondersteunen. Een heleboel bedrijven hebben al apps, voornamelijk op de twee grote platformen, Android en iOS. En moeten daar iets mee. Nou, intern kan je nog zeggen van, ik doe maar één platform. Ik geef al mijn medewerkers een telefoontje. Ik ben van Microsoft, ik heb een Windows Phone. Easy way out, Visual Studio, appje bouwen, klaar. Maar dat gaat lang niet altijd. En business to business helemaal niet. En business to consumer hoef je al niet over te spreken, want dan heb je helemaal geen invloed op. Dus in de meeste gevallen moet je iets met meerdere platformen. Nou, er is een sweet spot tussen end user experience en total cost of ownership. Dus je development experience tegen je user experience. Native development geeft de beste user experience. Een HTML-website kan een heleboel, maar kan niet een heleboel op een device vergeleken met native development. Total cost of ownership wil zeggen zo weinig mogelijk developers, zo weinig mogelijk development inspanning. HTML website, prima, één keer. Meerdere platformen, meerdere keren ontwikkelen. Dus ergens wil je daar bovenin belanden. Nou, wat zijn je opties? Siloed approach, dat betekent een iOS app bouwen, een Android app bouwen en een phone app bouwen. Dat betekent Objective-C, Java en .NET. Drie verschillende tools, drie verschillende platformen, drie verschillende soorten ontwikkelaars. Dat betekent dat je niet even iemand erbij kan trekken en zegt, kom even bij mij helpen om iets op te lossen. Want hij spreekt gewoon simpelweg dezelfde taal. Niet. Dus dat betekent dat alles aan de server-side, dat is gemeenschappelijk. Alles aan de client-side heb je aparte mensen voor nodig, aparte deployment-mechanismen voor nodig. En wil je dus wijzigingen gaan doorvoeren, moeten je teams goed met elkaar afstemmen. Het is een andere bloedgroep, dus die afstemming zal waarschijnlijk problematisch worden. Goed, end-user experience goed, hè? Want je maakt voor drie platformen specifiek iets. Total cost of ownership, bad. Dan hebben we write once, run anywhere. Phone gap wil zeggen dat je eigenlijk de grootste gemeenschappelijke delen gaat nemen van de platformen. Daar een app voor gaat bouwen en dat deployt naar je device toe. Dat betekent dat je beperkt bent. Dat je user experience poor is, dat je een heel aantal zaken niet kan doen. En omdat er een engine omheen geschreven is, wil het waarschijnlijk zeggen dat de snelheid ook minder is. Total cost of ownership is daarentegen wel weer goed, omdat je weinig inspanning aan je development kant moet doen. Nou, uit een open source initiatief van een aantal jaren geleden. Met het ontstaan van .NET is ook Mono ontstaan. Mono was .NET, maar dan niet voor het Windows-platform, maar voor andere distributies, Linux en Unix. En Xamarin heeft dat eigenlijk verder doorgetrokken naar de mobiele platformen. Dus dat wil zeggen dat ze het .NET framework, de C-sharp en de talen bovenop het .NET framework beschikbaar hebben gemaakt voor Android en iOS. Zodat je dus C-sharp kan schrijven. En aangezien dit een native draait op je platform, wil dat zeggen dat je ook native development op je platform kan doen. Dus alles wat je kan doen in Objective-C of Java kan ook gedaan worden in C-sharp. Dus dat betekent dat je qua user experience, als je in Xamarin en Mono ontwikkelt, dat je de user experience van native development helemaal kan evenaren. Er zitten natuurlijk nog wel een aantal kleine kanttekeningen aan. En dat je een poging kan gaan doen om code te gaan delen tussen de platformen. Want voor alle platformen kan je dus C-sharp gaan schrijven. En C-sharp kennen we allemaal. Wie kent er geen C-sharp? Oh, nou, ik ook. dus dat betekent dat je in ieder geval die kennis al kan gaan delen. En als je dan ook nog een beetje slim gaat zijn in je architectuur, kun je daar hele leuke dingen mee gaan doen. Dus dat betekent dat je daar wel zo'n sweet spot kan bereiken in user experience en total cost of ownership. Xamarin, this will solve my problem. Nou, dat zal nooit helemaal zo zijn. Maar wat de mannen van Xamarin gedaan hebben, is niet alleen dat ze het Mono framework hebben genomen en dat naar Android en iOS toe hebben gebracht. Ze hebben er ook een development schil omheen geschreven. Xamarin Studio. En ze hebben de tooling, een gedeelte van die tooling ook beschikbaar gemaakt in Visual Studio. En omdat je in Visual Studio kan ontwikkelen, betekent ook dat je alle producten van Microsoft of alle producten die gekoppeld zijn aan Visual Studio kan gebruiken. Dus je kan TFS gebruiken en je kan bijvoorbeeld ReSharper gebruiken. Mensen die ReSharper gebruiken? Kijk. Nou, en dan nog niet spreken over code coverage en profiling tools. Goed. Wil ik je even twee dingen laten zien? Even kijken of ondertussen mijn emulator gestart is. Dat ziet er nog slecht uit. Dat is heel jammer. Hier zal ik nog even wat aandacht aan moeten besteden, anders gaat het zo helemaal fout. Ja, hier was ik al bang voor. Wie heeft Xamarin al wel eens gezien? Paar. Heel kijk. Nou, als je Xamarin voor het eerst opent, zie je dit. Denk je, nou, leuk. Er staan wat plaatjes op. En als je dan verder gaat, zie je al iets bekends voorkomen. Solution. Zeg je new solution, denk je, hé, dat komt me ook al bekend voor. Kan je een naampje intypen? Denk je, oh, dat wordt al wat bekender. En dan zie je inderdaad hetzelfde als bij Visual Studio, een naampje verschijnen, een solution verschijnen. Denk ik, oh, dat is ook al. En je hebt een aantal templates waar je uit kan kiezen. En in dit geval zie je een Android template. Je ziet dat er maar heel weinig templates voor mij beschikbaar zijn. Er zit een ASP.NET dingetje in, een NUnit dingetje, een IL dingetje. Nou, je ziet alleen maar een Android, omdat ik alleen maar een Android licentie heb. Hè. Ik heb geen iOS licentie. Er zit ook een ander dingetje aan vast. Dus als je voor iOS wilt bouwen, dan heb je ook Apple hardware nodig. En ik heb thuis geen Apple hardware staan. Sorry. Dus had ik besloten, van ik doe alleen Android. Dus vandaar alleen de Android templates die ik hier beschikbaar heb. Ga ik hem openen, wordt er voor mij een nieuwe Android template aangemaakt. En je ziet, hè, Xamarin is niks anders dan een UI zoals Visual Studio, een IDE, een development environment, waarin je code kan schrijven. Nou, dit hebben ze gedaan. Ze hebben niet alleen maar Visual Studio gebruikt, omdat een heleboel van de developers voor iOS en Android niet op het Windows-platform developen. Dus hebben ze een eigen UI nodig die wel op andere platformen draait. Je zal ook zien dat je hierin bijvoorbeeld geen Windows Phone project kan openen. Dus the one tool to rule them all. Xamarin wordt daardoor al uitgesloten, omdat je simpelweg de Windows Phone solutions niet kan openen. Nou, ik ga even kijken of ik even vanuit hier mijn emulator wel op kan starten. Want anders wordt het toch echt wel demo-stress die ik ga krijgen. Dan hebben we Visual Studio aan de andere kant staan. En dan zie je in Visual Studio, als ik daar zeg nieuw project, dat er opeens, doordat ik Xamarin geïnstalleerd heb staan, ik hier een Android-tapje tussen heb staan. Dat betekent dat ik de Android-templates die ik in Xamarin zag, ook in Visual Studio heb staan. Super. Dus dat ga ik doen. Ik ga een Android-application. Ik kies ervoor voor Ice Cream. Dat is de API-level. En ik ga daar een solution in aanmaken. En zie je dat je hetzelfde wat je in Xamarin kan doen, ook in Visual Studio kan doen. Alleen zie je hier weer de vertrouwde layout, hè, dat je aan de rechterkant je Solution Explorer hebt staan. En ik kan dus ook zeggen, add new project, Windows Phone. En ik kan de Windows Phone app aanmaken, onetool.phone. En daarmee heb ik dus netjes naast elkaar twee platformen in één solution staan. En ik kan op beeld drukken en daarmee worden alle twee de projecten netjes voor mij gebeeld. Dus dat betekent dat ik dit aan TFS kan hangen en dat ik in ieder geval weet wat er is. En als ik iets wijzig, dat ik direct alle twee de platformen langs kan. Kijk, we hebben ondertussen ook hier een emulator staan. prima. Zal ik nog even kijken of ik deze... ook nog even kan starten. En dan kunnen we ondertussen weer terug naar de presentatie. Nou, ik heb me laten vertellen, zijn er mensen hier die Android-appjes ontwikkelen anders dan in Xamarin? Ja? Hoe is het UI, het ontwerpen van de UI in andere tools? Is er
fantastisch.
Ja, is dat fantastisch? Ja, er staat hier namelijk een statement van, ja, er is niks beter als de designers van Xamarin. Nee. Nee. Nee, nou goed.
In ons team gebruik ik Xamarin, maar gebruik Android Studio om de UI's te ontwerpen.
Oké, okay, dus ik krijg hier commentaar uit. Android Studio die wordt gebruikt vanwege de betere ervaring. En je kan het prima combineren met Xamarin. Nou, het statement die hier gemaakt wordt, ik kan het niet valideren, maar ik vind het een leuk statement. Er zit een designer bij die bovenop, wie weet wat de taal is trouwens voor de Android apps? De XAML variant voor Android?
AXML.
Het is AXML te kunnen ontwerpen. iOS hebben ze nog geen designer voor. Dus daar moet je naar, nog naar Xamarin toe. Belofte is, komt er spoedig aan. En je ziet met de ontwikkeling van Xamarin dat het best wel snel gaat. Een half jaar geleden bijvoorbeeld hadden we nog geen cross-platform. Die portable class libraries waren er nog niet ondersteund. Hè? En dat is er binnen no time ingekomen. Dus je ziet dat die mannen ontzettend hard aan de weg aan het timmeren zijn. Goed, je hebt de Xamarin Component Store. Dat betekent dat je kant-en-klare componenten kan gebruiken die Xamarin voor je ontwikkeld heeft. Kan je in je project zetten. Nou, prima. Clue van dit verhaal tot zover. Xamarin levert je een heleboel voordelen op, want je kan in Visual Studio meerdere platformen ontwikkelen. iOS wordt ahead of time gecompileerd. Wordt dan native op het platform uitgevoerd. Android just-in-time compilation op het Android device. En net zoals het voorheen was op het Windows platform. Goed. Nou, nu weten we allemaal wat Xamarin is. We weten allemaal wat Visual Studio daarmee kan. Laten we eens even gaan kijken naar de layout van een project. Hè? Want we zijn natuurlijk niet geïnteresseerd in het kunnen bouwen van twee tools of van twee platformen helemaal los van elkaar. Nee, we willen integratie van code hebben. Dus daarvoor zitten jullie hier ook en daarvoor wil ik jullie ook meenemen. We hebben het phone-project. Wat zit er typisch gezien in een phone-project? Kunnen jullie trouwens lezen? Nee, dit zal ik wel even wat groter maken. In een phone-project zit er typisch gezien mijn start-up. Dan heb ik een pagina die erin zit. En ik heb hierbovenin onder mijn properties nog ergens een definitie zitten. Plus nog wat fluff eromheen om alles te kunnen vullen. En dan hebben we ook onder je pagina en onder je app XAML, de code behinds. Mijn muis rolt elke keer naar beneden. Wat code behinds zitten. Dus in mijn XAML zit mijn layout. En in mijn CSS-file zit de code om werkelijk mijn UI te kunnen bedienen. Nou, nu wordt het duimen, hè, want is dat hetzelfde in Android? Dus gaan we een project opentrekken, zien we hier een activity tevoorschijn komen. Dan denk je, nou, ik zie niet iets met een pagina, ik zie niet iets met AXML. En die AXML-file, hè, die layout-file, die zie ik hieronder pas zitten. En daar zit geen code behind achter. Dus je hebt al iets anders, dat je met een AXML-file en een activity-file hebt. Verder zien we dat er wel een manifest is, zoals ook bij Windows Phone, waar wat definities in staan, wat het apparaat zou mogen of de app zou mogen. En die app.xaml en die CSS-file, die ontbreekt hier ook. Goed. En dat betekent dus dat het wel wat problematisch gaat worden. Een Android-applicatie spreekt hele andere talen, heeft hele andere definities als Windows Phone. We hebben het hier over activities, we hebben het over services, we hebben het over intents. En Windows Phone heeft het over pages. Als je een iets geavanceerde template open hebt, zie je viewmodel terugkomen. Je hebt iets met een datasource, je hebt app, XAML, CS. Hoe ga je dat in één platform terecht zetten. In één platform krijgen of in één code library krijgen. Goed. Als je van afstandje kijkt naar een app, je ziet dat het toch best wel hetzelfde uit qua functionaliteit. Niet te dichtbij kijken, want je design is wezenlijk anders. En maar je ziet wel ongeveer dezelfde hoeveelheid informatie staan op een scherm. Je ziet ongeveer dezelfde navigatiepaden erin terechtkomen. Je ziet ongeveer dezelfde bedieningsknoppen erin terugkomen. Alleen staat het heel anders gepositioneerd, wordt het heel anders bediend. En in sommige gevallen wordt bijvoorbeeld de hardwareknop gebruikt. Voor Windows Phone en Backbutton. Dus het zijn allemaal zaken waar je rekening mee moet houden. Maar als je van afstandje kijkt, is het toch wel min of meer hetzelfde. Nou, ga je een beetje kijken wat is compatible, wat is niet compatible. Het eerste wat al opvalt is als je het .NET framework hebt, dat is niet compatible over de verschillende platform op binair niveau. Dat betekent dat ik niet een DLL eronder kan schuiven en die DLL gebruiken op meerdere platformen. En dat geldt ook voor Xbox en dat geldt ook voor Windows. Ik kan een .NET DLL die ik op Windows Phone gebruik niet direct gebruiken op een ander platform, zoals Windows. Het wordt daar gesleuteld, tenminste voor het Windows platform. Maar op dit moment nog zeker niet. Dus dat is anders. Hè. De UI programming, heel anders. Je ziet ook dat er hele andere stijlen in zitten. En dat er ook een andere taal onder zit. Hè. Dus XAML, AXML, XIP en storyboarding voor iOS. En artwork is dus verschillend, maar sommige dingen ook weer hetzelfde. Platform features, heel anders. En aan de rechterkant zie je navigatie, C-sharp, functionaliteit. Aantal compatibele functies van het .NET framework. Teksten en resources, dat zijn allemaal zaken die hergebruikt kunnen worden. Nou, ga je een beetje op internet rondstruinen en je gaat kijken naar cross-platform development. Hè, dan heb ik een voorbeeldje gevonden van iCircuit. En die zegt, ik kom tot wel 85% code hergebruik. En 15% hoef ik alleen maar specifiek voor mijn UI te programmeren. Nou, we hebben net gezien wat er allemaal anders is. Hè. Dan krap je toch even drie keer achter je oren om hoe kom je nou tot zo'n statement. Oké, dat is waar we de architectuur in gaan duiken. Hoe komen we van nul? Hè, want op dit moment zie je dat ik twee projecten heb aangemaakt. Een phone en een Android. En er wordt niks gedeeld. Alleen de kennis in de hoofden van de programmeurs. Nou, dat is niet voldoende. Dus ik wil eigenlijk naar die 75% toe gaan komen. Want dan hebben we twee applicaties, Android en een phone. En we hebben eigenlijk gezien die activities en die pagina's met een heel stuk code wat er straks onder gaat komen. En dat willen we... dat willen we gedeeld gaan krijgen. Nou, eerste probleem wat we moeten oplossen, die binary compatibility. Ik wil één library krijgen. Iemand weet de oplossing al? Ik heb hem al genoemd. PCL, Portable Class Libraries. Heel goed. Portable Class Libraries, wat doet dat ding? Je kan zeggen, ik wil voor die en die platformen bouwen. Een gemeenschappelijke library bouwen. En de Portable Class Libraries zoekt uit welke APIs komen overeen over de verschillende platformen. Dan heeft hij een trucje. Dat hij weet dus wat compatible is. Dus hij kan die cirkels tekenen. Alles wat overlapt, dat is gemeenschappelijk. Dat weet hij. Dus als je op compile drukt, dan zal hij ook checken of je inderdaad een compatibele functie gebruikt hebt. Zo niet, krijg je een compiler error. Aan de achterkant zal hij dus per platform een DLL eruit gooien die compatible is voor dat platform. Dus dat betekent dat ik één PCL, Portable Class Library, kan gebruiken. En die kan ik dan over de verschillende platformen, Android, Phone en iOS, gebruiken. Goed, dat is het eerste wat we gaan doen. Dit wil ik niet horen. Zip. Ah, mijn emulator moet nog even naar het internet. Dat komt omdat ik hier op een bekabelde verbinding zit. Wat ga ik doen? Ik ga een Portable Class Library toevoegen en dat is niet veel anders dan hier te zeggen add new project. Ik wil portable zijn. Portable Class Library en ik wil hem schrijven in C#. Omdat dat mijn favoriete taal is. Ik noem hem onetool.core en ik voeg hem toe aan de solution. Op het moment dat ik dat doe, krijg ik een pop-up en hij vraagt me, wat wil je allemaal doen? Dus welke frameworks wil je allemaal ondersteunen? En dan geef ik aan, in ieder geval .NET. Ik wil iets met Windows Phone, iets met Android en iets met iOS. Nou, iOS heb ik de licentie nog niet voor, maar ik wil er wel alvast voorbereid op zijn. Dus je kan die gewoon prima aanvinken, ook al ga je er niet mee aan de slag. Wat je allemaal wil hebben, ook al bouw je er nog niet voor. Nou, standaard class heb ik niet nodig. Hij voegt een project toe en die kan ik linken. Add reference. Solution. One tool. Ok. Oh, zit ik verkeerd. Droid. Add reference. Core. Bouwen. Build succeeded. En wat je nu gaat zien is dat er inderdaad in mijn bin directory een onetool.core is toegevoegd. En datzelfde gaan we zien voor phone. Binary. Kom, Wildeberg. Bin directory debug. En hier zien we ook een core DLL. Dus dat probleem hebben we opgelost. Prima. Netto resultaat 0.
De template kunnen kiezen voor een core library.
Ja.
Dat kwam van de
Xamarin. Nee, dat is van Microsoft. Dus de Portable Class Library is een Microsoft technologie. Dus het enige wat eigenlijk van Xamarin komt, wat ik jullie heb laten zien, is Xamarin Studio en de het framework, het .NET framework, en dat zie je eigenlijk terug hier, doordat je onder Android references, hier de mono Android DLL hebt staan, plus alle designers die eromheen staan. De rest wat we nu allemaal zien, qua architectuur, zijn allemaal of frameworks van Microsoft of andere frameworks die we gaan gebruiken. En dat komt omdat je Xamarin hebt. Je moet ook maar eens opzoeken. Er staat ergens onder C Program Files Reference Assemblies staat een hele definitie. En er staan allemaal profielen waarin dus die Portable Class Libraries in XML, of in XML gedefinieerd staan. Welke platformen er zijn, welke profielen er zijn en welke compatibiliteit er is. Er zijn echt gewoon uitgeschreven tekstbestandjes die dat definiëren. En inderdaad, Android en iOS compatibiliteit is aangeleverd door Xamarin. Maar Portable Class Libraries is van Microsoft. Ok. En betekent nu wel dat we een netto hergebruik hebben van 0, want het enige wat we hebben gedaan is een DLL included. Dat is niet echt voldoende. Nou, we gaan een klein appje bouwen om even wat dingen te laten zien. Wat zou je als eerste naar een gemeenschappelijke DLL toe willen duwen? Model. Dat is het tweede wat je daarheen wil duwen? Ik heb geen prijzen, sorry. Services, prima. Dus dat gaan we doen. We gaan direct model en services toevoegen. En daar hebben we eigenlijk helemaal geen portable class libraries voor nodig. Of helemaal geen architectuurprincipes. Want dat zijn gewoon dingen die los op zichzelf kunnen leven. Dus die kunnen we daar makkelijk heen zetten zonder dat er iets voor te doen. Nou, ik ga een klein appje schrijven om een taak op te halen uit internet, via het internet. Ik heb daar een aantal snippets voor gemaakt om snel up to speed te komen. Dus ik heb hier een class, een model aangemaakt. Dit is wel heel erg slordig wat ik nu doe. Ik had even een foldertje aan moeten maken om dit onder een modelfolder te zetten. En ik had deze niet model moeten noemen, maar ik had hem taak moeten noemen. Waarvoor mijn excuses. En ik ga hetzelfde doen voor mijn services. En het begint nu al direct een beetje als een architectuur te voelen. Dus dat doet op zich wel goed. Zonder dat we nog al te veel hebben hoeven nadenken over de platformen. dit is wel een portable class library, hè, dus ik ben wel wat beperkt in mijn functies, .NET functies die ik kan gebruiken. Daar komen we zo ook tegenaan. Hey, ik ga een Azure API service definiëren. Nou, die wil ik public hebben. En daar wil ik een service in definiëren. En die service hoeft alleen maar een nieuwe taak op te halen. En waar moet hij hem vandaan? Ophalen de Azure Mobile Services en dan API en Task. Nou, dan zie je al direct één ding wat je voor waar had aangenomen. Die HTTP-client, hè, als ik daar met de rechtermuis op klik, zie je dat ik hem niet kan resolven. Oftewel, HTTP-client is niet beschikbaar in mijn portable class library. Hè, en dat is als je al die cirkeltjes gaat tekenen, valt de HTTP-client dus precies buiten die cirkel. Dat kan ik niet gebruiken. Nou, daar is een oplossing voor. NuGet. In NuGet zijn een heel aantal packages die dit soort problemen voor jou oplossen. Doordat jij daar heel snel... of dat daar oplossingen voor gebouwd zijn. Bijvoorbeeld de HTTP-client. HTTP, kom. Microsoft HTTP Client Libraries bijvoorbeeld, die hebben ze voor backwards compatibility en voor dit soort zaken hebben ze die apart nog uitgebracht als NuGet package die je kan toevoegen. Nou, ik had dan nog een JSON helper nodig, hè. Die zit in de nieuwste versie van het framework, zit die er ook in. In dit geval niet, hè. Nou, de populairste die ik eigenlijk al tijden gebruik is JSON.NET. En daarmee hebben we opeens wel de nodige libraries beschikbaar. Dus ga je met portable class libraries aan de slag, hè, dan is dit altijd wel iets waar je tegenaan gaat lopen. Een hele simpele bijvoorbeeld die ook niet beschikbaar is, waarvan je denkt, is een bitmap. Een bitmap bijvoorbeeld kan je niet gebruiken in je portable class library als je met Android en met phone ontwikkelt. Dus ja, dan zal je dat op een andere manier moeten gaan oplossen. Oké, nou we kunnen dat dus nu gebruiken in onze libraries. Dus op mijn phone kan ik daar iets mee doen. Button aanmaken. Ja.
Hoe komt het dat het nu dan wel werkt? Zijn die libraries die je binnenhaalt, bestaan die dan alleen maar uit code die wel weer in die, zeg maar, in die verdeelde cirkels...
Ja. De vraag is, hè, waarom werkt het nu wel als je NuGet gebruikt? Nou, daar is eigenlijk een hele simpel antwoord op. Als we gaan kijken wat er gebeurt als je een NuGet package aanmaakt, en dan zul je zien dat er hier een packages directory aangemaakt wordt. En dan hoop ik dat ik in een goede directory zit. En dan zie je Microsoft ASP.NET. Nee, ik zit in SignalR. Dat is niet de goede. OneTool packages. En daaronder zien we Microsoft.NET HTTP, lib. En hier zie je dus dat er met dit NuGet package meekomt mijn .NET, maar ook mijn portable spullen. En mijn definities voor portable. Dus hij is PCL compatible. Nou, dat zijn lang niet alle packages die je van internet aftrekt. Hè, maar dat zegt hij ook automatisch op het moment dat je hem probeert te installeren. Dan zegt hij, hey, dat kan niet. Dus dat wordt een beetje grasduinen op internet om te kijken van, hey, wat heb ik nou nodig en wat kan ik gebruiken?
Ja.
Ja. Nee, de vraag is, kan ik het eruit filteren? Niet dat ik bewust ben. Dus daar zul je echt daarbuiten om moeten zoeken. Oké. Mijn button. Oh, ik moet mijn button nog wel even een naam geven. Taak, button. Goed onthouden. Die button kan ik gebruiken. Ik heb hier een Azure API service. Waar ik iets mee wilde doen. Die Azure API service. Ja, ik kan hem vinden. Get next task is ook aanwezig. Dus tot zover gaan mijn programmeerkunsten nog goed. Nou, er is ook niet zoveel kunst aan met die snippets die ik gebruikt heb. En die taak die kan ik gebruiken om mijn taakbutton te voorzien van de nodige informatie. En daarmee heb ik dus mijn eerste app geprogrammeerd. Nou, dan hoop ik dat de emulator het gaat doen. Hè. Net wilde die niet opstarten. Dus het is nog even afhankelijk van een programmeerfout. Oh, do. Wie weet wat de fout gaat? Ik weet hem al. Ik zal even laten zien hoe de getNextTask eruit ziet. Ik heb een async gebruikt. En ik heb hem synchroon aangeroepen. En dat betekent dat ik een taak terugkrijg en dat ik niet... een task terugkrijg en dat ik niet een taak terugkrijg. Ja, ik zie al wat vage gezichten, maar... dat kan je oplossen door hier te zeggen... Oh, ik ben ook asynchroon. En deze moet een await doen. En daarmee converteert hij de taak. Hè, en er zit een compiler trucje in, zodat hij die task vertaalt naar een taak. Als je daar meer over wil weten, Bart de Smet, zoek hem op. Hij heeft vanochtend volgens mij hier een praatje over gehouden. Weet er alles van over async programmeren. Heel interessant en ook heel gauw dat je het spoor bijster bent. Oké, okay, dus een klein appje gemaakt, button erop gezet, taak aangemaakt. Die taak wordt opgehaald via mijn Portable Class Library. Die gaat naar Azure toe en op Azure wordt de taak opgehaald. En als mijn Phone OS niet snel genoeg opstart, dan moet ik toch echt ervoor gaan kiezen om iets anders te gaan doen. Nee, hij komt er. Klik op de button. En 1, 2, 3, 64. Kom maar. En je krijgt terug Hello from Azure. Nou, hetzelfde kunnen we doen op Android. Alleen daar programmeer ik vanuit een activity. Nou, het programmeren op Android is ook wat verbozer. Hè? Want je ziet al dat je hier op je onCreate, dat er allerlei dingen voor jou geïnstantieerd worden. Hè? We hebben geen binding, zoals we die standaard kennen. Dus ik moet eerst mijn button op gaan zoeken, op die button klik. En op die button klik heb ik een delegate. En die delegate... Die gaat inderdaad iets doen. Nou, dat kan ik dus aanpassen. Ik heb hem, omdat ik een hele goede Android-programmeur ben, heb ik daar een snippet voor gemaakt. En die snippet zie je, button klik. Nou, ook hier moeten we asynchroon. Dus ik kan geen delegate meer gebruiken. Ik moet een anonymous method gaan gebruiken. Async. En hier heb ik mijn task provider. Oh, dat is nog een naamgevingsfoutje. Dat is mijn Azure API service. En die moet ik nog even resolven naar de juiste naam. Nou, in dit geval zet ik niet de textbox, maar doe ik even een message button die ik omhoog gooi. Nou, het coole hiervan is, als ik deze als startup project aanvink, zie ik dus ook opeens hier mijn emulators ertussen staan. Dus mijn Android emulators. En kan ik dus vanuit Visual Studio inderdaad mijn emulator starten en kan ik hem debuggen. Nou, en een van de betere ervaringen van Visual Studio is het debuggen. He, dus dat heb je hier gewoon hup tot je beschikking. Helaas, ik zei het al aan het begin, de emulator van Android is traag. En dat is niet alleen in het opstarten, maar dat is ook in het executeren van code. Hè. Als ik straks die webservice aan ga roepen, moet hij een heleboel dingen doen. Gaat hij echt een half minuut aan het wachten en dan komt hij pas terug met het resultaat. Er is een betere emulator, dat is de x86 emulator van Intel. Die gebruikt hem. Er is iemand die hem gebruikt. Het nadeel daarvan is dat hij gebruik maakt van je hardware. De hardwareversnellingen. En dat is niet compatible met Hyper-V. Dus je hebt maar de keuze of je doet Phone of je doet Android. Of tenminste die Intel emulator, maar niet allebei. Oké, hier Hello World klik. En die Hello World klik, die zou, zien we op de achtergrond, als ik hier mijn output heb, dat die een ontzettende boel zaken aan het doen is. En uiteindelijk zal die met een resultaat terugkomen. En hetzelfde, we hebben hem net al getest op Phone. Het is exact dezelfde code en zegt hij Hello from Azure. Nou, en dit is het moment waarop we dus dingen kunnen gaan toevoegen en dat we dus echt code kunnen gaan hergebruiken. Dus hier zie je model toevoegen. Nou, model is meestal niet het grootste bulk van je code, hè, maar die service begint al het interessante te worden. En kunnen we dus vanuit die libraries dingen naar beneden toe gaan duwen. Nou, het bulk van het werk eigenlijk is het gebruiken, is navigatie en alles wat er met mijn views te maken heeft. Hè. Hoe ziet mijn scherm eruit? Welke informatie staat er op mijn scherm? Hoe wordt het bij elkaar geharkt? Hoe zit mijn navigatie? Hè, dus het volgende wat we willen gaan doen is het toepassen van een viewmodel. Dus wat wil ik in dit geval gaan doen? Ik heb een MVVM library, MVVM Cross, die ik gebruik. En de enige reden dat ik die gebruik is omdat die al compatible is met Portable Class Libraries. En hij heeft een heel aantal plugins geschreven voor zowel Android als iOS als Phone. Dus hij heeft al een heel groot gedeelte van het werk gedaan. Dus ik heb ervoor gekozen om MVVM Cross te gebruiken. Maar goed, ieder view MVVM model is bruikbaar. Wat je wel wil, is dat je je viewmodellen naar je Portable Class Libraries toe gaat duwen. Dus het moet wel iets zijn wat compatible is of gemaakt kan worden. Ook weer NuGet. MVVM Cross. Nou, je ziet dat ik hem al vaker heb gebruikt. Install. Dan zie je dat hij een aantal dingen voor me doet. Hij zet een to-do-lijstje erin. To-do-lijstje wat je moet doen. Hè. Nou, eigenlijk staat hier alles al dubbel in, want hij heeft alles al gedaan. Hij heeft een app CS toegevoegd. Hij heeft een viewmodel toegevoegd. En feitelijk is dat het voor de core library. Hè. Betekent wel dus dat ik van hieruit mijn view kan gaan besturen. En wat hij ook doet, en dat is wel interessant, is dat hij hier al zegt van onderin register upstart view model, first view model, is dat van hieruit bestuurd gaat worden welke view als eerste geladen gaat worden. Dus dat wordt niet meer vanuit mijn phone project of uit mijn Android project gedaan, maar dat wordt hier centraal geregeld. Dus dat betekent dat ze zometeen mijn core library ook de controle gaat krijgen over de applicatie. En dat wordt toch wel interessant. Goed, dat ding moet wat gaan doen. Die Hello World, daar hebben we niet zo heel veel aan, dus die gaan we even heel snel ombouwen tot iets anders. Nou, daar hebben we weer een snippet voor. En mijn viewmodel bepaalt eigenlijk welke informatie moet geladen worden op mijn scherm en welke functionaliteit heb ik beschikbaar voor mijn scherm. Dus ik heb een property next task. En ik heb een command, hè, welke functionaliteit heb ik? Ik heb de get next task command. Nou, gelukkig kent mijn portable class library wel de iCommand. Dus dat is mooi. En ik heb mijn Azure API servers die hier staat. En die ken ik ook. En daarmee hebben we dus een stukje functionaliteit terug naar mijn core library toe geduwd. Alleen stelt het op dit moment nog niet zo heel veel voor. Hè? Want wat ik kan doen nu in Android bijvoorbeeld, is dat ik zeg, nou, ik heb die referentie. Ik ga hier dus ook mijn MVVM Cross referentie aanmaken. MVVM Cross wil de controle krijgen vanuit zijn core library, maar kan dat niet op het moment als niet iemand hem aanstuurt. Hè? Dus de frontend zal wel moeten zeggen van, hey, jij mag controle krijgen. En daarom is er zowel aan de achterkant, mijn core library, als aan de voorkant, hè, moet ik die MVVM Cross library toevoegen. Nou, doordat het NuGet is, is hij zo slim. Hij weet welke DLL's hij moet toevoegen. Hij weet wat hij moet toevoegen. Dus voegt hij voor mij automatisch de juiste packages toe aan de Android kant. Dan zien we dat hij hier een aantal slimmigheden voor mij gaat doen. Ik zal even de files weer verbergen. Hij heeft mijn first view toegevoegd AXML. Onder views heeft hij ook een first view class toegevoegd, wat eigenlijk ook gewoon een activity is, hè, want je ziet dat hij hier over erf van MVX activity. En dat ik deze activity moet ik dan ook uitzetten. Hè? In mijn to-do-lijstje wat ik meegekregen heb staat hier dat je deze regel weg moet halen. Die main launcher is true. Omdat hiermee de controle vanuit mijn Android applicatie is en niet vanuit mijn core library. En je wil juist de controle hebben vanuit je core library. Dus dit moet je eruit halen. Nou, daar hebben we dus. Ik zal deze code nog even kopiëren. Voor later gebruik. En deze kan ik dus één op één weghalen. Nou, wat kan ik nu doen? Kan ik in mijn first view hier natuurlijk gaan programmeren van, nou, zoek mijn button op. Pak die button, hè, dat stukje code wat ik net heb gekopieerd. Roep dan mijn viewmodel aan, hè, want hier heb ik opeens, doordat ik over R van MVX Activity, heb ik opeens een viewmodel beschikbaar. En dat is automatisch mijn first viewmodel. Dus ik kan hier zeggen van, nou, doe mij maar. First view model. Heb ik die al beschikbaar? Next task heb ik beschikbaar. En dus die kan ik zeggen, nou dan doe maar weer een lookup van mijn button. Op het moment dat ik mijn button klik, doe mijn command. En bind dat weer terug. Dan voelt het wel een beetje alsof ik dubbel werk aan het doen ben. Want dan heb ik dus op mijn viewmodel dat geprogrammeerd. En ik heb op mijn activity dat geprogrammeerd. Dus dat biedt niet zo heel veel. Nou, dat is ook weer een van de sweet spots van MVVM Cross. Hè. Ik wil niet per se een promotiepraatje maken voor MVVM Cross. Hè. Het is toevallig iets wat ik zelf gebruik. Maak je eigen keuze daarin. Maar het leuke van MVVM Cross is, en dat zie je als je de first view opent. Oh, hier zien we trouwens de fantastische designer die meegeleverd wordt met Xamarin. Het is dus niet Visual Studio. In de source zien we hier iets staan en dat is wel interessant, want daar staat namelijk local MVX bind. Dus MVVM Cross heeft een binding mechanisme geïmplementeerd, wat een beetje aanvoelt zoals de Microsoft binding. Dat is erg handig, want dat betekent dus dat ik mijn viewmodel opeens kan gaan programmeren met een binding erin. Dus mijn edit text, nou die haal ik even weg en ik kopieer mijn button even vanuit mijn main. Zoals ik al zei, ik ben erg goed met Android, dus kopiëren en plakken voelt erg comfortabel aan. Dus die first view, daar zet ik een button bij. Die button ga ik binden, dus local MVX bind is. En dan is het klik event wat gebind moet worden aan mijn get next task command. En het resultaat wil ik hier gebind hebben. Ja, heel goed, dank je. Het zijn toch wel weer de zaken die me straks heel erg gaan storen. En daarmee heb ik dus automatisch geregeld dat ik een view model heb. Wat eronder geschoven is in mijn core library. Wat ook nog eens een keer de controle krijgt. Hè. Dus die bepaalt welk view model er geladen, of welke view er geladen wordt. Er zit wel een nadeel aan. Weet iemand wat het nadeel daarvan is? Blijft verrassend stil. Als je viewmodel, je views geladen wordt door je viewmodel, betekent het dat er maar één view op een viewmodel past. Dus, hè, want ik ga in mijn core library zeggen van ik wil de first viewmodel geladen hebben. En die weet dan, oh, first viewmodel is first view, is UI. Dus dat betekent dat je niet meerdere UI's op één viewmodel kan stapelen. Terwijl ik dat wel gewend ben vanuit andere projecten. Hè. Dus dat is echt al een serieus nadeel. En dan moet je even goed over nadenken hoe je dat gaat oplossen.
Maar ja. Dan ook viewmodellen nesten onder viewmodellen.
Edwin zegt, je kan viewmodellen nesten onder viewmodellen. Klopt. Ben ik niet aan toegekomen. En als ik er naar kijk, denk ik altijd, wil ik dat? Moet je zelf een mening over vormen. Ik kan. Ik ben er wat huiverig voor. Moet je echt zelf een mening over vormen. Dank je. Nou, ondertussen is hij weer geladen. Ik heb hem gestart. Hello world, click me. Gaat het nog wat doen? Output. vraag is, kun je ook tegen het device aan programmeren? Geen idee. Nee, sorry, wil je iets verder specificeren? Wat bedoel je met tegen het device aan programmeren? Weet ik niet, nee. Vanuit C-Sharp, hè, bedoel je? Dat? Oh, sorry. Of je direct op je telefoon kan debuggen. Ja. Dat is sneller, ja. Maar dat demo, dan heb ik zo'n lamp nodig met een, nou ja. Ik heb hier een fout gemaakt. Ik krijg mijn taak terug, dus ik had hier niet next task moeten doen, maar next task.name. Nou, die houden jullie even van me te goed. Hetzelfde geldt voor Windows Phone. Op het moment dat je het op Windows Phone doet, zijn er nog wel wat extra dingetjes die je moet regelen. Dus daarom laat ik hem wel even zien. Omdat Windows Phone eigenlijk veel meer controle wil hebben over wat er geladen wordt. Hè, welke schermen worden geladen. Dus de app... de app.xaml en de app.xaml spelen een grotere invloed dan bij Android. Bij Android hoef je alleen maar die activity weg te halen en ben je klaar. Dat kan bij phone niet. Dan doe je hetzelfde. Je gaat MVVM cross weer toevoegen. Dan weet NuGet inderdaad welke packages je moet toevoegen. Zie je een to-do-lijstje staan. Dat to-do-lijstje moet je wel even opvolgen. Alles wat je moet creëren, dat hoeft niet. Hè, maar alles wat je moet wijzigen, moet je zelf even met handje doen. Dus ik heb een setup die ik aan moet passen. Mijn constructor moet ik aanpassen. Hè, dus als ik mijn app opgestart word, moet ik even zeggen van hey, initialiseer mijn setup. En het andere wat ik moet doen in mijn app.xaml... is dit riedeltje, hè, als mijn applicatie gelanceerd wordt, dan zie je dat er hier een aantal delen zaken gedaan worden, zodat mijn viewmodel, het juiste viewmodel geladen kan worden door mijn core library. Dus dat moet ik dan vervangen. App.xaml, dus dat betekent dat ik die application launching moet vervangen met het stukje van MVVM. Cross. Nou, daarna heb ik die main page, die kan ik weer weghalen. Die heb ik niet meer nodig. En kan ik die first view verder gaan programmeren zoals ik hem net geprogrammeerd heb. Dus daar zag je een textbox. En ik heb hier nog een button nodig. Button. En daarbij kunnen we de standaard binding die we al kennen, kunnen we gebruiken. Dus kunnen we command binding doen. Dat view model wordt er automatisch ondergeschoven. Daar hoef ik verder niks voor te doen. Doordat we al die dingen in de app.xaml hebben gedaan, neemt MVVM Cross eigenlijk volledig de controle over. Daar kan je aan irriteren, maar aan de andere kant, ik vind het erg makkelijk. Binding. En die binding is weer get next task command. En het resultaat moet weer terugkomen in mijn textbox. Dus in mijn textbox hier kan ik een binding doen naar next task. En nu zal ik wel de name eraan toevoegen. En daarmee heb ik dus mijn binding geregeld op Windows Phone. Even kijken of deze naar voren komt. Stom. Hij gaat Android weer opstarten. Ik had hem niet als startup project genomen. Dat is een beetje jammer. Stop. Emulator. Page. Button. En die button geeft hello from Azure. Nou, deze twee laatste zaken, dat je viewmodel naar je core library toegedrukt hebt en je die binding hebt, daarmee ga je je regelscode besparen. Hè? Want daarmee kan je je logica centraal houden. Wijzig je iets voor het ene platform, hè, zal je het ook moeten wijzigen voor het andere platform. En wat hebben we dus gedaan? We hebben dus logica uit de frontend gepakt. We houden eigenlijk alleen de resources en een kleine activity over. En onze viewmodel, model en services komen daaronder terecht. En dus dat betekent dat we van die rare activities, intents, services en de phone page view model data sources, dat we naar een uniforme structuur gegaan zijn, portable class libraries gebruikt hebben om die binary compatibility te omzeilen, om de gemeenschappelijke delen van het .NET framework te kunnen gebruiken, en dan om te gaan naar een gemeenschappelijk model met daar die applicaties erbovenop. Portable class libraries, MVVM, model en services, binding. Nou, dan wil ik nog even een stukje verder gaan. Je ziet dat we nu eigenlijk een gedeelte van de code hergebruiken. Maar we hebben hier geen moeilijke zaken laten zien. Het zijn gewoon eenvoudige programmeerdingen. Niks platformspecifiek. Behalve dan die service die we aanroepen. Maar daar hadden we dan een easy way out. Doordat die HTTP client beschikbaar was. Dus NuGet package. Prima, dus ik kan mijn services netjes gebruiken. Dus er zijn meer van die portable class libraries. Struin ze af op internet. Bijvoorbeeld, ik heb een appje gemaakt die ik zo even zal laten zien. Om te gamen, dan moet je QRTags mee scannen. Die QRTags is een library voor. Die library is, is een portable class library voor. Dus het algoritme om die QRTags te kunnen decrypten. Dat hoef je niet platformspecifiek te bouwen. Dat kan je gewoon up naar je core library toe duwen. Alles wat platformspecifiek is, wil je natuurlijk wel kunnen gebruiken. Dus als je een camera hebt, een microfoon hebt, je contactenlijst hebt, dat is specifiek op een platform geïmplementeerd, kan je niet vanuit je core library gebruiken. De ene heeft er weer een broker tussen zitten, dat je oké moet zeggen of dat je zelf iets moet doen als user. Dat moet je gaan ontwerpen en daar moet je dependency injection voor gaan gebruiken, zodat je het kan programmeren op je frontend. Een interface hebt op je core library, zodat je die interface kan gebruiken vanuit je core library en dat je vanuit je frontend daar inderdaad de juiste classes onder kan schuiven. Kent iedereen dependency injection? Wie kent het niet? Ah, kijk, top. MVVM Cross heeft daar een oplossing voor een heleboel zaken. Want alles waar de ontwikkelaar van MVVM Cross tegen aangelopen is, heeft hij een plugin van gemaakt. Zo kan je bijvoorbeeld SQLite direct gebruiken als plugin. Dat is een NuGet package die je toevoegt. En waarbij je direct in je core library gebruik kan maken van SQL functies. Terwijl je database geïnstalleerd wordt op de frontend. Ja, dat zijn de zaken die dus extra gaan zorgen dat jij niet zo heel veel hoeft te doen op jouw frontend. En alles kan duwen naar die backend toe. Custom plugins die je zelf kan schrijven. Dat betekent dat je over meerdere applicaties heen dat kan hergebruiken. Wat ik hoog in het vaandel heb staan is blendability. Ik weet niet, heeft iemand Laurens Bignon gezien? MVVM Lite. Wie gebruikt MVVM Lite? Nou, hij is heel erg op het kunnen designen van je UI. In de Visual Studio Designer met gebruik van design time data. Dat je lijsten gevuld zijn, dat je plaatjes getoond worden, zodat je alles netjes kan ontwikkelen. Dus trouwens alleen beschikbaar voor Windows Phone, dat is niet beschikbaar voor Android. Ik heb het ook hoog in het vaandel staan, dus ik wil eigenlijk ook mijn design time data gewoon hebben, zodat ik netjes kan zien in mijn designer hoe het eruit gaat zien, hoe mijn lijstjes terechtkomen en dat soort dingen meer. Nou, doordat je viewmodel gekoppeld is aan je aan één view betekent dat je beperkt bent in je bewegingen. Als je je view wilt beïnvloeden, kan je eigenlijk niet zoveel anders dan alleen maar een andere view laden of iets gaan doen met je binding. Nou, pop-ups tonen met binding is altijd erg gevaarlijk, want de gebruiker moet weer iets doen. Dus wat je daarvoor wil gebruiken zijn page hints. Dat is typisch iets van MVVM Cross. Maar daarmee kan je wel zeggen van open even een pop-up. En kan je dan toch aan hetzelfde viewmodel laten binden. Dus er zijn wat trucjes voor om inderdaad meerdere views op hetzelfde viewmodel te laten rusten. Ja, wilde ik even een project wat ik zelf heb gemaakt laten zien qua architectuur. Deze heb ik trouwens alleen voor Windows Phone geschreven, omdat het een interne Microsoft applicatie is. We hebben een game gemaakt. Maar ik heb hem wel met een Portable Class Library NVVM Cross opgezet en ik heb inderdaad aangezet dat hij voor Xamarin, dus Android en iOS compatible moet zijn. Dus ik wilde jullie hier even de specifieke dingen die ik erin heb gezet om het leven makkelijker te maken even laten zien. Het zou jullie nu al ongeveer bekend voor moeten komen. Ik heb mijn setup class in mijn phone project zitten. Ik heb mijn views erin zitten. Onder mijn views heb ik meerdere views zitten. Wat ik wel heb gedaan is dat ik tussen NVVM Cross en de views in ben gaan zitten door een eigen presenter aan te maken. En bij iedere view die geladen wordt vanuit mijn viewmodel ga ik er even tussen zitten. En dat betekent dat ik daar allerlei leuke zaken kan regelen. Nou, in dit geval heb ik dat gedaan door die page hints die je vanuit mijn viewmodel, die hints naar de UI van toon iets, doe een pop-up, doe dat, om dat direct aan mijn views door te kunnen routeren. Dus ga je ermee aan de slag, hè? Denk dan even, oh ja, ik wil iets met een pop-up, nou, iets met een hint en iets met een presenter. Als je dat zoekt, kom je eruit. Andere ding wat ik gedaan heb, is dependency injection is leuk, hè? Dus je ziet ook dat ik onder mijn data een heleboel services heb staan. En dus ik heb iets met autorisatie, ADFS. Ik heb diverse data providers. Ik heb een QR-code die erin zit. Ik heb een SQLite om lokaal dingen op te slaan. Nou, in het model zou het betekenen, als je NVVM Cross gebruikt, dat je dat allemaal met dependency injection moet gaan injecteren. Dus interface definiëren, service eronder schuiven. En dan elke keer moet dat ding dan weer geladen worden. Nou, ik heb er een beetje een hekel aan. Ik vind dat geen vriendelijk programmeermodel. Hè, want als je F12, hè, go to definition doet, kom je altijd bij de interface uit en niet bij het project zelf, niet bij de code zelf. En ik vind dat erg vervelend. Dus wat ik altijd doe, is ik maak een master aan. En die zorgt er eigenlijk voor dat al mijn onderliggende objecten geladen worden. En dus dan hoeft dat ding maar één keer geladen te worden. En die master die wordt dan inderdaad geïnjecteerd via dependency injection. En dat doe ik dan ook nog eens een keer in mijn viewmodel. Doordat ik ook tussen NVVM Cross en mijn viewmodel in ben gaan zitten. Oh, die kunnen het niet zien, denk ik. Dus ik heb naast mijn viewmodel ook een viewmodel locator zitten. Zodat ik op het moment dat er iets met een viewmodel gedaan moet worden, dat ik eerst kan bekijken van, hey, welk viewmodel is het? Heeft hij nog wat nodig? Ja, en dan pas wordt hij geïnstalleerd. Open ik hem, zien we ook dat er precies dat gebeurt. Hè? Op het moment dat er iets geladen moet worden, zeg ik, oh ja, injecteer nog maar even die data provider die ik heb. En geeft die mee. Dat doe ik met reflection. En ik doe hier een register van mijn singleton. Voor mijn viewmodel, sorry. En dat heeft voor mij als voordeel, hè, doordat ik ertussen ga zitten en altijd eis dat er een en dat er een viewmodel is met een constructor, met die parameters erin, dat ik ook design time data kan gaan gebruiken. Dus mijn gewone constructor gebruik ik voor mijn design time data. En de constructor met een parameter, met mijn data provider, dat is eigenlijk de echte constructor. En die bovenste constructor wordt dus nooit aangeroepen. Of die wordt wel aangeroepen, maar die wordt direct override, sorry. En dat heeft dan weer als voordeel dat ik in mijn UI kan zeggen, dus hub page XAML. Design time data. Waar is die? De data context design instance is mijn hub view model. En daarmee heb ik dus mijn design time data geregeld op mijn phone project. Nou, wil ik hem tot slot nog even laten zien. Het is even afhankelijk van de netwerkverbinding of ik erin kom. Dit project is gefedereerd met mijn... dat is de eerste keer dat ik hem opstart. Dit is gefedereerd met mijn Microsoft account, dus er zit federatie in. Als je daarmee aan de slag gaat, zijn er wel dingetjes die je daar moet uitzoeken. Dus kom je niet uit, mail me even. Kom. Als mijn wachtwoord nog geldig is, want ik moest het wijzigen, maar het moet goed gaan. Wat je eigenlijk ziet is dat, dat we hier een game gebouwd hebben. Die game hebben we cross-platform gebouwd. Dat ding maakt gebruik van mijn camera om te kunnen scannen. Dus dat is een platform-specifiek ding. Dat is wel moeilijk. Je ziet dat je hier een compleet native experience hebt in een app die toch cross-platform ontwikkeld is. Betekent wel, ik heb hier redelijk wat UI-dingetjes in gedaan. Voor een tweede platform zullen die UI-dingetjes gewoon weer opnieuw moeten doen. Maar alle logica, zelfs het scannen van die QR-codes, dat is gecentraliseerd. Dus hier heb ik nog even neergezet wat ik gedaan heb. Ik heb dus die presenter ertussen geschoven om altijd invloed te hebben over wat er langs gaat. Welke views worden er geladen? Hebben ze nog extra informatie nodig? Page hints moeten geretourneerd worden. Ik heb die Portable Class Library dus voorzien van een locator, zodat die altijd tussen die viewmodellen in gaat zitten. Kan ik zorgen dat ik mijn injectie goed ga doen. Daar heb ik een factory voor gemaakt, zodat al die services erachter zitten. En ik heb dan mijn viewmodel en mijn modellen erbij zitten. Nou, wat hebben we vandaag gedaan? We hebben even gekeken naar Xamarin. Hoe wordt Xamarin gepositioneerd? Wat voegt Xamarin toe? En wat heb je... En daarbij is mijn conclusie. Ik wil eigenlijk zo weinig mogelijk Xamarin gebruiken. Ik wil Visual Studio gebruiken, want Visual Studio biedt mij alles. En daarna heb ik even laten zien van, ja, hoe vind ik dat een oplossing ontworpen moet worden om zoveel mogelijk code hergebruikt te kunnen doen... MVVM Cross heb ik gebruikt, sorry, Portable Class Libraries heb ik gebruikt, MVVM Cross heb ik gebruikt, dat ik nog een aantal architectuurprincipes erbij heb gezet, zodat je volledig controle krijgt en zoveel mogelijk naar beneden kan duwen. Dank jullie voor jullie tijd. Als er nog vragen zijn, we hebben nog 5 minuutjes om wat vragen te doen. Dank jullie wel. Ja, vraag is, kunnen de apps makkelijk naar tablets toe? Qua Xamarin libraries en zo gaat dat probleemloos. Dus je kan ook voor tablets. De grote vraag met tablets is dat de sets aan data die je op tablets ziet zijn anders. Navigatiepatronen zijn anders. En als je dan een viewmodel naar beneden toe gaat duwen, dan kon je wel eens in de knoop gaan komen. Dus dan moet je heel goed gaan nadenken, wil ik daar hetzelfde viewmodel voor gebruiken of wil ik daar een ander viewmodel voor gaan maken? Dus ja, het kan technisch gezien, kan het qua user experience. Dus dan zeg ik, nou, moet je nog wel even een keer nadenken. Je kan wel die views of die viewmodellen gewoon in je core library zetten en daar de functies hergebruiken. Dus daar moet je niet te moeilijk over doen. Maar je moet er wel even bij stilstaan dat niet zomaar 1-op-1 gaat qua functionaliteit. Ja.
Er is een business licentie van $1000 en een andere van 250. Om met een Visual Studio te kunnen gebruiken, volgens mij moet je die van $1000 hebben.
Ja, de vraag is, de licenties van Xamarin, hoe zit die in elkaar en kan ik het met Visual Studio gebruiken? Eerlijk gezegd, ik weet het niet zeker. Volgens mij heb je inderdaad de $1000 licentie nodig om met Visual Studio samen te kunnen werken. En dat is per platform. Per platform per jaar. Ja. Dus ja, als je Visual Studio bekijkt, dan ben je ongeveer ergens tussen de 2000 en de 5000 euro volgens mij voor kwijt voor een volledige Visual Studio licentie, inclusief MSDN, blablabla en alles wat je erbij krijgt. Dat is ook per jaar. En voor Xamarin geldt eigenlijk hetzelfde model. Dus ik vind dat ze daar een hele goede aanbieding mee hebben. Het is wel zo als instap developer dat je daar wat problemen mee krijgt. Het is wel zo dat als je kleine applicaties maakt, dan kan je Xamarin op zich wel gratis gebruiken. Dus om erin te komen kan je het gebruiken. Kijk, je hebt, sorry, de vraag was, gaat Xamarin over naar Microsoft? Nou, het is zo, je hebt Microsoft, heel groot zo, en er zit een groot gedeelte zo, zit in Amerika. En ik zit hier ergens, hier onderin, in de servicesorganisatie. Dus ik weet dat soort dingen ook werkelijk niet. Ik heb geen idee. Ik zou het echt heel cool vinden als we dit gewoon gaan ondersteunen. Hup, MSDN licentie erbij en klaar. Geen idee. De vraag is, unit testen en Xamarin, nee, heb ik geen ervaring mee. Het gaat zover als ik Visual Studio verbind, je zet je project in Visual Studio, dat zit in TFS en Source Control. Maar de vervolgvraag is natuurlijk, kan ik mijn build server erop zetten en kan ik mijn unit testen erop zetten? Nee, heb ik nog niet uitgezocht. Is nog een actiepuntje. Kleintje. Het is dus nadeel met een build is sowieso met iOS dat je hebt een Mac nodig om te kunnen builden. De licentievoorwaarde van Apple is ook dat je op Apple hardware moet compilen. Dus er zijn nog wel trucken beschikbaar om dat op een VM te draaien, hè, maar het mag niet. Dus je hebt ook werkelijk een... Dus dat heb je ook nodig. En daarom heb je ook je build server. Daar zit je build dus ook mee in de war. Dankjewel. Ja.
Als ik nou met een app begin en ik wil nog niet meteen Android en Apple zeg maar gaan bouwen en de Xamarin aanstappen, maar ik wil wel vast de vinkjes kunnen zetten. Heb ik dan al iets van Xamarin nodig?
Nee. Nou, wacht even, sorry. Dat is niet waar wat je zegt. Dus heb je de vinkjes, om de vinkjes te kunnen zetten in je portable class libraries, heb je dan Xamarin nodig? Ja, je moet Xamarin wel installeren, want... Je hebt die definities van die Portable Class Libraries nodig. En die wordt meegeleverd met het Mono Framework.
Maar die zitten ook al in de free versie.
Die zitten ook al in de free versie.
Ja, okay. Dus als alleen die installeren dan...
Ja, dan zou je helemaal goed moeten zijn. Dat, ik zit daar wel even blanco te praten. Want ik heb de licentie. Dus ik heb dat probleem niet. Dus ik heb niet... zit je hier straks met een bel en pek en veren? Ja. Dus hoe werkt dat vanuit Visual Studio als je inderdaad een Mac hebt? Een Mac kan als build agent in een netwerk gehangen worden en die kan ontdekt worden door Xamarin. Op dit moment wordt het nog niet ondersteund in Visual Studio. In Visual Studio heb je nog, voor iOS development heb je nog Xamarin nodig. Oké.
Ik start de Mac op een Windows virtual machine en dan doe ik daar Visual Studio in doen en dan...
Ja, genau. Oké, ik zal nog even voor de recording herhalen. Hè. Dus de oplossing die daarvoor is, is inderdaad dat je Windows kan pairen met de iOS machine, dus de Mac. En dat je dan inderdaad vanuit Visual Studio een build kan doen op de Mac. En die Mac die is dan weer gekoppeld aan je... iPhone, zodat je inderdaad ook kan debuggen vanuit Visual Studio op de iOS. Dankjewel. Kan dat een Mac Mini zijn? Ja, jullie gaan wel heel ver hoor. ik heb nog 9 seconden. Nee, ik weet het niet, sorry. Oké, mag ik jullie bedanken voor de tijd? En de tijd is nu om. Dank jullie wel.